Ik heb twee vragen binnengekregen. De eerste vraag kreeg ik gelijk al dezelfde avond. En de tweede vraag kreeg ik via de mail binnen. De twee vragen die wil ik dan gaan beantwoorden. Ik zat al de hele tijd denken van Albert is er niet, maar hij zit helemaal daar. Nou, dat is toch ook wat, hè? Wat zijn we toch gewoonte mensen, hè? Ja. Oké. Er was iemand die naar me toe kwam en die zei... Weet je, je hebt het gehad over profeten. En we gaan het hebben over de profeet Zacharia. En we hebben ook gezien dat profeten niet alleen zomaar profeten zijn die de toekomst voorspellen... maar dat profeten in het hedendaagse leven staan. Zoals Elia, die had een boodschap voor deze tijd... En als God het wilde, was er ook een boodschap voor de toekomst. Zijn er vandaag ook profeten? En wordt er vandaag ook nog geprofeteerd? Want er zijn wel gemeenten, zei die persoon, waar elke zondag na de dienst mensen naar voren mogen komen als ze noden hebben, als ze problemen hebben, dan wordt er voor hen gebeden. En dan krijgen ze ook tegelijkertijd een profetie mee. Nou, hoe staan wij daar tegenover en wat zegt de Bijbel daarover? Nou, het is misschien wel goed om daar eens even met elkaar over na te denken. Over profeteren, ook nog vandaag. Met een vraagteken. Een profeet in het Hebreeuws heb je daar het woordje nebuim voor. Betekent heel eenvoudig een doorgeven van het woord van God. Dat is een profeet. In de Bijbel heb je profeten die... Het woord van God ontvangen, ze zijn dus ontvanger, ze ontvangen het woord van God en ze geven het woord van God ook weer door. En zij zijn als het ware een doorgeefluik van Gods woord, een nebuim. In de Bijbel lees je ook van valse profeten. Valse profeten die niet een woord van God krijgen, maar wel een woord doorgeven. En dan zeggen ze dat het van God komt, dat zijn valse profeten. En dan zegt de Bijbel ook heel duidelijk, als hun profetie niet uitkomt, of als ze in overmoed geprofeteerd hebben, dan staat er zelfs, dan zullen ze gestenigd worden. Dan zullen ze uitgeroeid worden, want het zijn valse profeten. In die zin, ja, wij zitten daar niet middenin. Ik heb dat wel meegemaakt in bepaalde gemeenten. Je moet dus weten hoeveel profetieën dat er soms uitgesproken worden die helemaal niet uitkomen. Nou, dan zal er heel wat mensen gedood moeten worden, hoor. Soms zou je dat eigenlijk meer moeten zien dat mensen namens God hen een bemoediging mee willen geven. Misschien een bemoedigend woord, maar dat kan je niet zomaar een profetie noemen. Daar moet je een beetje mee oppassen. Je hebt ook ongehoorzame profeten. En een ongehoorzame profeet ontvangt Gods woord, maar hij geeft het niet door. Dat was bijvoorbeeld Jona. Hij ontving Gods woord, maar hij was ongehoorzaam, hij deed het niet en hij ging zijn eigen kant op. Dat zijn dus drie soorten profeten die je in het Oude Testament tegenkomt. Nou is het misschien wel goed om even een tekst te lezen uit Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1... Daar staat in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1 en 2. Daar zie je toch dat er een bepaalde verandering in de tijd plaatsvindt. Er staat in vers 1 van Hebreeën, ik heb Hebreeën gezegd hè, ja. Hebreeën 1 vers 1, nadat God eertijds, dus eertijds, vroeger, ja maar God is toch dezelfde, nee... Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen, door visioenen, door dromen, zoals in Zacharia, door gezichten, gewoon door het woord, op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft in de profeten. Heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Toen er Jezus hier op aarde kwam, kwam het woord op aarde. Gods volkomen woord kwam op aarde. En alles wat God ons te zeggen heeft, vinden we in Christus. Hij is het woord. Vroeger waren het profeten waardoor God zich openbaarde. Vandaag is het Jezus Christus zelf waardoor God zich openbaart. Toen was Jezus er nog niet op de manier, we hebben daar zondag natuurlijk wel over gesproken, maar op een andere manier dan nu. Maar nu spreekt God, ik kan er niets anders uithalen dan dat er in dat eerste vers staat, nadat God eertijds, dus vroeger was het zo, maar nu is het anders. Er is toch een bepaalde verandering in dat vers kun je vinden. En we zeggen heel vaak, ja, maar God is toch dezelfde? Goed, God is dezelfde, maar hij werkt niet altijd op dezelfde manier. Ik denk, ik had het net over die valse profeten, hè, die in overmoed soms allerlei profetieën uitkramen. Er zijn soms ook profetieën over mij uitgesproken, nou, die helemaal kant nog wel raakten en helemaal niet uitgekomen zijn. Maar als God nog op dezelfde manier zou werken als in het Oude Testament, nou, dan zou er heel wat bloed vloeien, hoor. Hè, die zouden niet eens mogen blijven leven. Dus ja, dus we zien hier toch een bepaalde verandering plaatsgevonden na de geboorte van Christus. Na de komst van Christus hier op aarde. God sprak door de profeten. Tot wanneer? Ook nog in het Nieuwe Testament. Jawel. Als u kijkt in de Efezebrief. In de Efezebrief. Daar staat de uitdrukking drie keer. In Efeze 2 vers 20... Efeze 2, vers 20, daar staat vers 19 te beginnen. Efeze 2, vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineens sluit het op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Hier zie je de bouw van de gemeente. En de Heer Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En we moeten nooit vergeten dat de gemeente gebouwd is in een periode waarin men de beschikking had alleen maar over dit deel van de Bijbel. Dat tweede deel van de Bijbel was er nog helemaal niet. Dat moest nog geschreven worden. Maar ja, wie moest dat nou schrijven? De profeten van het Oude Testament waren er niet meer. Was Mozes er nog maar? Die kon met gezag schrijven. Of Elia. Of een van de kleine profeten, maar die waren er niet meer. En toen heeft God in die tijd, in die tijd waarin God opnieuw begon met de gemeente en allerlei dingen verkondigd werden die helemaal niet meer terug te vinden zijn in het Oude Testament. Want er staat in de Bijbel dat het hele bouwen van de gemeente een geheim, een verborgenheid geweest is in het Oude Testament. Dus wat deze apostelen en profeten deden, dat was volkomen nieuw. Het was helemaal nieuw. En ja, deze mensen die spraken op gezag van God. En er staat in de Bijbel dat er in het Nieuwe Testament, ik heb ze zo even geteld, als u naar het Nieuwe Testament kijkt, waren er vier profeten en vier apostelen die ons het Nieuwe Testament gegeven hebben. Ik zal u de vier apostelen noemen. De vier apostelen waren Johannes, de apostel. Die heeft vijf boeken geschreven van het Nieuwe Testament. En dat was dus een profeet. Nee, dat was een apostel die met gezag sprak. We hebben daarnaast, naast Johannes, Petrus. Die ook geschreven heeft in het Nieuwe Testament. Ook met gezag opgetreden heeft. We hebben Paulus. De bekende apostel Paulus, die zoveel brieven geschreven heeft. En Weet u, als ik een brief... Sommige mensen hebben daar soms wel even wat problemen mee. Maar als ik een brief van Paulus lees... dan heb ik de vrijmoedigheid om te zeggen... dit zegt God. Of niet dan? Terwijl Paulus het geschreven heeft. Waarom? Omdat Paulus een apostel was. God had hem geroepen. En het woord van Paulus is Gods woord. Het woord van Johannes was Gods woord. Het woord van Petrus was Gods woord. God gaf dat gezag eraan. En nog een vierde apostel is natuurlijk de apostel die zijn eerste evangelie schreef, Matthäus. Dat is ook een apostel van de drie Jezus. Vier apostelen en vier profeten. Marcus was een profeet. Lucas was een profeet. Jacobus, en dat is dan niet de apostel Jacobus, want die was vermoord door Herodes. Maar de broer van Jezus, de halfbroer van Jezus, die de brief van Jacobus geschreven heeft. En Judas, ook een broertje van de heer Jezus. Dit waren de profeten en apostelen die met z'n achten ervoor gezorgd hebben dat het Nieuwe Testament ontstaan is. In de tijd van de apostelen en profeten, waar het fundament en het fundament van de gemeente ligt hierin. Het is het fundament van de gemeente geworden. Het woord, Christus. En daarom vind ik het ook zo mooi dat, misschien heeft u dat nooit geweten, maar in, ik zal nog even zeggen. In Efeze, heb je dat in Efeze 2 vers 20... Efeze 3 vers 5, daar staat het ook weer, dat er een geheim is, de gemeente, een verborgenheid. Dan staat er in vers 5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is. Daar heb je de, je zou kunnen zeggen, de inspiratie door de Heilige Geest, zoals ook de profeten in het Oude Testament door Gods geest geïnspireerd werden. Door de geest geopenbaard aan de heiligen zijn apostelen en profeten. Daar hebben ze alle twee weer. God heeft door zijn heilige geest de apostelen en profeten het gezag gegeven om de Bijbel af te maken. Compleet te maken. En dat vind je ook weer in hoofdstuk 4 vers 11. Daar vind je ze ook weer terug. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. En dan komt er een komma. Zowel evangelisten, herders als leraars. Maar eerst apostelen en profeten om het fundament van de gemeente te leggen. En God heeft met name de apostelen en profeten gebruikt om de basis te leggen voor de gemeente. Wat gebeurde daarmee? Nou, er staat in Johannes 16 over de komst van de Heilige Geest. In vers 12, Johannes 16 vers 12, daar staat... Johannes 16 vers 12, daar staat, nog veel heb ik u te zeggen. Wat betekent dat? Daarmee laat de Heer Jezus zien, het woord van God is nog niet af. Ja toch? Het is nog niet klaar. Jullie hebben nou wel het Oude Testament. En ik heb een heleboel dingen gezegd, maar ik heb nog veel meer te zeggen. Door Paulus, door Petrus, door Johannes, door Judas... Door Lucas, ik wil nog veel meer zeggen, maar nu nog niet. En hij zegt, nog veel heb ik te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. En de volle waarheid, broeders en zusters, de volle waarheid is het woord van God, van kaft tot kaft, met het Oud en het Nieuwe Testament. Dat is de volle waarheid. En ja, misschien wel goed om dat te zeggen. Alles wat God mij te zeggen heeft, En waarover God mij ter verantwoording zal roepen, staat hierin. En meer hoef ik eigenlijk ook niet te weten. Want dit is het, dit is de volle waarheid. En hier moeten we het mee doen. Het is af, het is klaar. En dat is dat afmaken van het woord van God. Nog veel heb ik te zeggen, maar de Heilige Geest komt en die zal het afmaken. Het is geweldig dat de Geest van God deze apostelen en profeten gebruikt heeft om de Bijbel klaar te maken. Vandaar dat er ook in de eerste Korinthebrief, het 13e hoofdstuk staat, profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Die gaan voorbij. Dus dan heb ik het over profetieën, waarvan mensen op een gegeven moment ook in onze tijd de lef hebben om op te gaan staan en zeggen, dit is het woord van de Heer. En dan spreken ze soms een woord uit. En dan moet ik dan aanvaarden, oké, goed, dit is dus God die nu spreekt. Nou, ik denk in die zin zijn er vandaag geen apostelen en ook geen profeten meer in die zin. Zijn er dan helemaal geen apostelen en profeten meer? Jawel, maar anders. Een apostel is iemand die door de Heer op een speciale manier geroepen is om bijvoorbeeld een bepaald werk te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan een apostolisch werk, Anne van der Bijl. Die het op zijn hart kreeg om naar Oost-Europa te gaan om daar Bijbels te brengen. Je zou kunnen zeggen, dat zou een apostolische bediening kunnen zijn. God heeft hem dat zo op zijn hart gelegd en God heeft dat zo gebruikt. Dus in die zin zijn er nog wel mensen die een hele bijzondere roeping hebben. Ja? Profeten? Jazeker wel. Ik moet heel vaak denken aan een profeet zoals ik die ken in bijvoorbeeld, ja, het begin 1900, Johannes de Heer. Die, aan wie de Heer een boodschap toevertrouwde in een tijd waarin men helemaal niet meer uitkeek naar de wederkomst van Christus. En God had hem dat zo op zijn hart gelegd om deze boodschap opnieuw aan de mensen te brengen. De wederkomst van Christus. Maar wat nou zo mooi is, het werk van Anne van der Bijl kun je terugvinden in het woord van God. Want er staat dat wij met de gevangenen mee moeten lijden. En met hen mee mogen lijden. Dus die apostolische activiteiten, die vinden altijd weer hun basis in de Bijbel. En ook de boodschap van Johannes de Heer vind je altijd weer terug in de Bijbel. Het zal nooit een profetie zijn die los van de Bijbel staat. Nooit. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Sommige bekende broeders en zussen van vroeger hebben zich daar vooral aan het einde van hun leven behoorlijk mee vergalopeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan, u kent allemaal de boeken van David Wilkerson. En David Wilkerson die heeft zich ook aan het einde van zijn leven overgegeven aan visioenen en profetieën, waardoor de bediening van David Wilkerson totaal anders geworden is. En hij ook niet meer herkend werd door heel veel christenen om ons heen. Datzelfde is zelfs gebeurd met Corrie ten Boom, die aan het einde van haar leven ook met visioenen en profetieën die niet te kaderen waren in de Bijbel bezig was. En ook daarin zie je de overmoed die je soms kunt hebben om verder te gaan dan het woord van God. In die zin zou ik willen zeggen, er zijn mensen die misschien een bediening hebben van bemoediging, dat je soms een, ja, soms kan het zijn dat de Heer, kijk, in wezen, als ik zondagsmorgens op de kansel sta, dan ben ik ook profeet van de Heer. Want ik mag het woord van God doorgeven. En ja, dan ben ik een profeet. Maar nogmaals, dan zijn het niet profetieën van, nou jongens, dat en dat gaat hier in Enschede over een paar jaar gebeuren. Maar dan ben ik heel eenvoudig een woord doorgeven. Altijd gebaseerd op het volmaakte woord van God. En wat mensen dan soms noemen profetie, dat kan soms aan de ene kant ontaarden in waarzeggerij, pure waarzeggerij. En er zijn al heel wat evangelische christenen in ontmaskerd. Dat ze uit een heel andere bron profiteren, omdat het pure waarzeggerij was. En aan de andere kant kun je zeggen, het kan zijn dat de Heer je een boodschap op je hart gelegd heeft. Of een bemoediging op je hart gelegd. Ik kom het zo vaak tegen dat ik bij mensen op bezoek kom en dat ik ze een woord doorgeef vanuit de Bijbel. En dat ze zeggen, nou, ik heb dit zo nodig gehad. Gewoon een soort bemoediging van God. Dat je gewoon ervaart dat God op dat moment mensen kan bemoedigen. Nou, ik denk in die zin geloof ik dat je vandaag ook nog wat profeten hebt. Maar niet die buiten het volmaakte woord van God om allerlei dingen gaan verkondigen. Dus altijd weer terugvoeren naar het woord van God.
Maar ga niet boven hetgeen wat geschreven staat, zegt Paulus dan.
Ja, dat schrijft hij letterlijk, dat we niet buiten en voorbij de schrift moeten gaan. Ja. Ja. Is dat een beetje duidelijk? Een tweede vraag, waar ik ook iets over wil zeggen, kreeg ik via de mail. En dat staat in Hebreeën 12 vers 8. Hebreeën 12 vers 8. Ik kan misschien een paar dingetjes over zeggen. Misschien vers 4 te beginnen. Hebreeën 12 vers 4. Het gaat dan over de wedloop die we moeten lopen, die voor ons ligt in vers 2. En met volharding de wedloop lopen. En dan kijken naar de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus het kruis gedragen heeft en bereid was om te lijden. En dan staat in vers 4, gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Gij hebt een vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren en hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen, God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de vader der geesten en leven? Want zij hebben voor ons, ja, eens even kijken, ja, dit is wel genoeg zo. En dan ging het met name om dat achtste vers. Blijft gij echter vrij van de tuchtiging welke anderen allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Degene die vraag stelde, die zei, nou, ik merk die tuchtiging helemaal niet in mijn leven. Dus ben ik dan geen echt kind? Ben ik dan een bastaard? Hoe merk je dan die tuchtiging? Of letterlijk was de vraag, ik merk helemaal niet dat ik gestraft word. Dus ja, dan ben ik zeker ook geen kind van God. Dan ben ik ook geen zoon van God, want alle zonen van God, die worden toch getuchtigd. Misschien een paar dingen daarover. Het gaat hier om de wedloop. Het gaat hier om het feit dat als je christen bent, dan krijg je de wind van voren. Bij de Joden was altijd de gedachte, als je dat doet wat God van je vraagt, dan gaat God je zegenen. En dan gaat het goed. Dan gaat hij je materieel zegenen, stoffelijk zegenen, dan komt het goed. En dat was zo vreemd, want als je kijkt naar de christenen in die tijd, en het gaat hier over Joodse christenen ook, met name in de Hebreeënbrief, dan staat er over deze christenen in vers 37 van Hebreeën 11, Hebreeën 11 vers 37... Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Ze hebben rondgedold door woestijnen en gebergten, in spelonken en de holen der aarde. Dan gaat het over niet alleen de christenen in het Oude Testament, de gelovigen in het Oude Testament, maar het gaat over de gemeente van die tijd. En die Joden, die lachten zich rot. Die zeiden, joh, Wat hebben we toch moeilijk? Als je nou gewoon je aansluit bij het judaïsme, bij het jodendom, dan gaat God jou zegenen. Maar het feit dat jullie het zo slecht hebben, dat betekent dat je gewoon op de verkeerde weg bent. Dat was de algemene gedachte. Dat betekent dat je niet goed bezig bent als je het zo slecht hebt in je leven. Is dat nou die God in wie je gelooft? En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief uitleggen dat ook Christus die wedloop gelopen heeft en geleden heeft. Dat het lijden er op de een of andere manier bij hoort bij het christen zijn. En dat het lijden ook een bepaalde functie heeft. En in wezen, u weet dat waarschijnlijk wel, staat dit stukje in Spreuken 3. Hè, daar staat dat, misschien wel goed om dat heel even op te slaan, in Spreuken 3 kun je dat lezen, dat het ook nog oud-testamentisch is. Spreuken 3, vers 11. Spreuken 3 is een heel bekend stukje. Hè? Vertrouw op de Heere, ken hem in al uw wegen. Maar het begint met mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. In uw hart bewaren mijn geboden. En dan staat er in vers 11. Veracht mijn zoon de tuchtiging des Heeren niet. En keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. Ja, gelijk een vader een zoon aan wie hij welgevallen heeft. Dus ja, dit vers komt dus uit het Oude Testament. Misschien een paar opmerkingen nog over. Er wordt hier gebruikt bij het woordje tuchtigen. En u weet waarschijnlijk wel, in het Duits heb je een woordje ziehen. Hè? Heeft te maken met trekken. Naar je toe trekken. Tuchtiging heeft altijd te maken met naar je toe trekken. In het Grieks wordt hier het woordje paidonai gebruikt, waar ons woord pedagogiek vandaan komt. Paidos, kind. Het heeft te maken met opvoeden. Tuchtiging, opvoeding. Nou staat er in vers 5 een woord wat ik toch eigenlijk even recht wil zetten. Want er staat in vers 5, mijn zoon acht de tuchtiging, dat is dus die opvoeding. Laat het maar eens in goed Nederlands vertalen. Mijn zoon acht de opvoeding van de Heer niet gering. Verslap niet als gij door hem. En dan wordt daar een woord gebruikt waar ik eigenlijk niet zo gelukkig mee ben. Want dat is als gij door hem bestraft wordt. Nou weet je, als God gaat straffen, dan heeft het altijd te maken met oordeel. Nou, laat ik duidelijk zijn, broeders en zusters. Als je een kind van God bent, dan zal God jou nooit straffen. Want als God jou straft, dan betekent het gelijk de dood. Voor je zonde. In het Grieks wordt er letterlijk een woord gebruikt wat betekent als gij door hem terecht gewezen wordt. En niet gestraft. Als gij door hem terecht gewezen wordt in plaats van gestraft. En dat heeft een heel andere lading. Straffen heeft met oordeel te maken. En terechtwijzen heeft met opvoeden te maken. Met de juiste koers gaan varen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat gebeurt. Nou, ja, wat betekent eigenlijk tuchtiging, opvoeding? Ik ben van plan om hier een keer over te gaan spreken, maar dan eigenlijk een keertje op het mannenontbijt. Met name over het mannelijk gezag in deze tijd. Er staat hier, en de kinderen, zij zagen tegen ons op. Nou, u weet wel dat we in een tijd leven waarin dat helemaal niet meer actueel is. Waarin het gezag van de ouders, vooral van de vader, eigenlijk volkomen weg is. En we komen dat ook tegen in gezinnen hier in de gemeente. Al heel klein kinderen. En je moet het, ik sta er soms versteld van hoe kleine kinderen soms hun ouders kunnen uitvoeteren. En dan denk ik, hoe komt dat, dat gezag? En als we dat niet meer ervaren in ons eigen leven, dan is er ook een hiaat naar God toe. Ik heb altijd geleerd, en als je nooit geleerd hebt om je aardse vader te gehoorzamen, dan zul je het ook heel erg moeilijk vinden om je hemelse vader te gehoorzamen. Want het ene vloeit voort uit het ander. En dat is... Er staat niet voor niets in de... In zowel in Exodus 20... als in Efeze 5. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders. En wat staat er op dat gij lang leeft in het land dat God uw vaderen zal geven? Paulus heeft het een beetje aangepast, opdat gij lang zult leven. Misschien heeft het wel te maken dat Paulus zegt, misschien als jij leert om je ouders gehoorzaam te zijn, jouw christelijke, geestelijke ouders, dat dat misschien wel de eerste stap is naar het eeuwig leven. Omdat jouw ouders de weg kunnen wijzen. Gehoorzaamheid is zo belangrijk. En nu weten we ook wel dat ongehoorzaamheid was de eerste universele zonde waardoor de hele wereld in zonde terechtgekomen is. Gehoorzaamheid, daar staat of valt alles mee. En het is juist de Bijbel die zegt, dat Paulus zegt, ik ben het woord van God komen brengen om onder jullie gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Nou, gehoorzaamheid des geloofs betekent inderdaad dat God bezig is, misschien ook wel dingen in ons leven toe te laten, beproevingen in ons leven toe te laten, zodat we leren om steeds meer rekening te houden met hem. En als ik naar mijn persoonlijk leven kijk, dan moet ik dat bekennen, moet ik dat erkennen, dat de moeilijkheden die ik vroeger, de beproevingen die ik vroeger meegemaakt heb, dat waren soms hele flinke beproevingen. Die hebben mij, ik wil helemaal niet daar trots op zijn of zo, helemaal niet. Maar die hebben mij sterker gemaakt. En die hebben mij nu geleerd om met beproevingen waar ik nu mee te maken krijg, om daar ook beter mee om te gaan. En je ziet dat er een bepaald niveau, een bepaald verschil in is. De dingen die je vroeger meemaakt, daar was je heel gauw mee uit het lood geslagen. En als ik vandaag naar die beproevingjes kijk, dan denk ik van, dat was eigenlijk nog maar peanuts. Vergeleken met dat wat je nu meemaakt. Dus God die is bezig om ons door die beproevingen ook sterk te maken. En dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Als je van jongs af aan altijd maar bezig bent met een fiets met een hulpmotortje, dan leer je nooit fietsen. Dan krijg je nooit sterke benen. Soms moet je wel eens de wind tegenkrijgen om krachtig te worden. Nou, daar is God mee bezig. En als er dus moeilijkheden in je leven plaatsvinden, dan mag je ook ervaren dat God erbij is. En dat hij ons ook wil leren om daarin ook te groeien.